één na laatste avond die wij zo op deze wijze vieren met elkaar. En Eddie, welkom. Weer eens vanavond en mag ik jou het woord geven.
Goedenavond. Ik wil even bij Gert Joop aansluiten. En wij hebben zondag ook bij ons. Dit zijn natuurlijk heel bijzondere tijden waar we in leven. De Bijbel zegt ook, je zal horen van aardbevingen en oorlogen en van besmettelijke ziekten. Het staat in Lucas 21 vers 11. Hè? Maar weet je, als Gods kinderen, de Bijbel zegt ook dat over de hele aarde zal komen dat mensen door angst vervuld zijn voor de dingen die over de aarde komen. Maar wij kunnen zeggen, Heere, wij gaan u vertrouwen. Weet je, wij gaan u vertrouwen. En natuurlijk, wij zijn op deze aarde. Wij zijn op deze aarde en wij zijn niet vrijgesproken van ellende die in deze gebroken wereld is. Maar dat is iets heel anders. Of ik mij door enige angst ga laten beheren, want daar ben ik vrijgesproken van. Dat hoeft niet. Hè? De liefde van God drijft de angst naar buiten. En Ik wil gewoon aansluiten, voordat ik ga vragen beantwoorden, even bidden. Heer Jezus, dank je. Ik wil bij Gert Joop aansluiten. Heer, dat zijn bijzondere tijden waar wij in leven. En wij willen ons ogen op u richten. Dat is wat ik wil bidden. Heer, zelfs deze avonden die we hebben. Wij willen onze ogen op u richten. Wij buigen ons voor u, Heer. We buigen ons voor u. Heer, u beschermt ons. Wij mogen in u zijn. Ik vind het geweldig, Heere, dat er zoveel dingen gebeuren, maar dat wij mogen zien in uw woord. De laatste hoofdstuk is al geschreven. De overwinning staat vast. En dat we ook zien dat u een geweldige werk op deze aarde gaat doen. Ik prijs u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Oké, ik wil even vragen. Wij zijn vorige keer, ik heb gezegd, de laatste drie studies staan eigenlijk een beetje in het licht van de geestelijke strijd ook in de eindtijd. En alles wat daarmee te maken heeft. En weet je, we hebben de Bijbel spreekt over de eindtijd op verschillende manieren, maar wat wij vorige keer hebben gezien, wij zijn gaan kijken en ik heb een stukje gelezen uit Openbaring en toen gezien dat de duivel zijn gevecht altijd is tegen de mensen die God volgen en dienen. En dat de Joodse volk, Gods aardse volk, maar dan ook tegen die de getuigenis van Christus hebben, maar ook tegen de geboden Gods. Dus tegen alles wat God als in de samenleving als gebod heeft en wat eigenlijk de samenleving samenhoudt. Want als je een samenleving hebt waar zeg maar een dief mag rondlopen en gewoon mag stelen en dat mag gewoon. Dan kan je niks opbouwen. Dat is geen zekerheid. Als mensen geweld aan elkaar mag doen, zeg maar elkaar kapot slaan en dat is gewoon oké, dan je kan niet zo'n samenleving bouwen. En dat is iets waar God en de wetten en de voorschriften van de Bijbel, eigenlijk ons hele rechtssysteem is daarop gebouwd. En als dat uit elkaar gaat vallen, dan komt er grote ellende. En je ziet dat de duivel juist al die dingen aanvalt. De familie, een hoeksteen van de samenleving. Alleen daar kan een kind, natuurlijk, het gaat daar ook heel vaak fout bij. Maar alleen daar kan een kind, als hij daar de liefde ontvangt en discipline en opgevoed wordt, dan kan hij komen tot de volwassen die God wil dat hij moet zijn. Oké. Nou, dat gezegd te hebben, kreeg ik één vraag toegestuurd per e-mail. En best een ingewikkeld vraag. Maar het ging er vooral om dat uit, ik lees het even een stukje voor. Het kwaad van God komt namelijk in deze ding. En dan specifiek uit het stukje uit Hebreeën 12, waar staat als u zonder bestraffing bent, of zonder discipline, waarvan wij alle delen hebben gekregen, bent u bastarden en geen kinderen. En verder hebben wij aardse vaders als opvoeders. We hebben ontzag voor hen. Zullen we dan niet veel meer ons onderwerpen aan de vader van de geesten en leven? Want zij hebben voor korte tijd na hun goeddacht ons bestraft. Maar hij doet het ons tot nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Elke bestraffing schijnt op het moment wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn het vreedzame vrucht van gerechtigheid. Nou, het gaat dan over de vraag, is hoe moet je dat opvoeding gaan zien als het kwade niet van God komt? Nou, ik denk, kijk, het kwade is in de wereld. Het kwade is in de wereld. En heel de wereld ligt in de boze, zegt God. En wij hebben ook in het begin van onze studies wij gezien, toen zijn we gaan kijken naar hoe de mens geboren is. En toen zagen we dat arglistig is het hart boven alles. Dus, en meer, ik heb zelfs gezegd, het hart van de mens, en dus ook mijn hart, is nog meer arglistig dan de duivel. Want de duivel die is verschrikkelijk bezig en hij bedriegt en liegt en alles, maar hij weet wat hij doet. Maar mijn eigen hart, die zal mijzelf bedriegen. En hij zal zeggen, oh, je bent fijn bezig. En ondertussen, dan ben ik niet zo goed bezig. Ja? Dus je hoeft niet verder te gaan zoeken om het kwaad te vinden in deze wereld. Je hoeft er echt niet verder voor te gaan zoeken. Maar dat heeft zijn bron niet in God. Het heeft zijn bron niet in God. Het kwam door de val van de duivel die zelf God wou zijn. En vanaf toen tegen God ging rebelleren. En toen het zover kreeg dat de mens hem volgde en hem gehoorzamen. En nu is de situatie dus dat God heeft de mens een vrije wil gegeven. De mens is gebonden geworden aan de zonde en aan al zijn dingen. Maar God wil de mens redden. Maar steeds op de beginsel dat voor vrijheid heeft Christus u vrijgemaakt. God wil u, jou en mij niet dwingen. Maar als ik mij in zijn hand geef en hem ga vertrouwen, dan gaat God alle dingen ten goede doen meewerken voor die hem lief hebben. Kijk, dat is een verschil. Zondag, toen hadden we over deze ding van de coronavirus bij ons in de gemeente. En we hadden gewoon gevoel als oudsten, zijn we opgestaan en zeggen, kijk. En Frans was er ook. Hè. Frans, het gaat redelijk goed met hem. Hij gaat trouwens morgen of zo door de scan. Dus dan horen we weer hoe zijn behandeling verloopt en zo. Maar En toen vertelde gewoon, dus zeggen we, kijk mensen, in deze wereld wordt je getroffen door dingen, er gebeuren dingen, en wij weten niet, wij hebben niet antwoord op alle vragen. Dat wil ik ook niet zo zeggen, oh, ik heb zal even antwoorden. Maar wat er gebeurde toen wij dat hoorden, en nou in zo'n situatie met de coronavirus, dan ben je gegooid. En je denkt van, wat is het nou, Heere God, hoe kan u zoiets toelaten, en hoe kan dit gebeuren, en waar zal ik een veilige haven vinden, en waar ben ik beschermd, en alle onzekerheden kan komen. Ik heb altijd gezegd, de beste vriend van de duivel, zijn naam is onzekerheid. Want zolang jij onzeker bent, kan hij alles daarin gooien. Kan hij zeggen, God ga jou straffen, jij bent niet goed genoeg, ja, de onzekerheid. En God wil ons die onzekerheid wegnemen. Dus toen dat bijvoorbeeld met Frans gebeurde, wij waren echt gegooid. Maar wat deden we? 2 weken later kwam in de bid, stond, ik heb dat wel verteld, iemand bad, Heere, u bent in beheer, u bent in controle, u heeft de controle niet verloren. En er kwam zo een vrede in onze harten, dat mijn vrouw zei, eind augustus, dat zij zegt, ik schaam mij bijna. Dat ik in zo'n situatie zoveel vrede heeft. En Frans, we hebben gewoon de gevoel gehad, Joop, jullie waren ook bij hem, gewoon een gevoel gehad, het is nog niet zijn tijd. Dat heb jij zelfs uitgesproken. Ja? En hadden wij ook. En hij is echt door 3 heel, heel kritische situaties van interne bloedingen en dingen gegaan. En inmiddels is de dokter al heel verbaasd over hoe goed hij op de dingen reageert. En ik zei deze week aan hem, ik zeg, Frans, jij ziet voor mij de beste eruit dat ik jou de afgelopen 6 maanden heb gezien. Maar daar gaat het mij niet om. Want toen die vrede kwam, toen die geloof kwam, God is in beheer, deden 2 dingen. Het gaf ons de realisme om te zeggen, oké, als de Heer hem wil halen, is het goed. Want God is in beheer. Ja? Dan kan ze realistisch erop voorbereiden. Maar het gaf ons ook vrijmoedigheid en geloof om te bidden en te zeggen, maar wow. De duivel gaat hem niet één dag, niet één minuut vroeger halen voordat God zegt, nu kom je. Amen? En zo mag jij en ik denken ook over zo'n situatie als deze. God is in beheer. Mijn leven is in zijn hand. Ik onderwerp me aan hem. En ik bied weerstand aan de duivel. En niks zal bij mij komen en mij schade doen. Niet één moment vroeger als dat God zegt, en nu kom je. En eerlijk, als God nu zegt, ga mij Eddie komen, dan zeg ik, jongens, ik zie jullie later, maar ik ga. Ja. Zo zit ik erin. Voor mij is om te leven, om te sterven is winst. Of hoe zegt de Bijbel? Ja. Om te leven is noodzaak, je moet hier zijn. Maar om bij Christus te zijn. Mensen, de tijd komt, op een gegeven moment is het voor ons allemaal voorbij. Maar als jij nu mag weten, jouw leven is een God aan, dan komen we even terug naar de vraag. Dus we hebben zo'n hemelse Vader. En hij is bezig met jouw leven. En hij ziet al het kwade dat rondom jou gebeurt. Hij ziet ook het kwade dat je zelf soms doet. En dan zeg je, nou man, dit ding wil ik gebruiken in je leven. Want jij hebt dus nodig dat ik jou disciplineer. Als ik jou niet disciplineer, dan is het alsof ik jou niet lief heb. Dus dit laten we toe. Dit is niet, God heeft niet dat gezegd, kom laat ik hem even gaan ziek maken. Kom laat ik dit, dat zegt de Heere God niet. Maar dit laat het wel toe. En nu zeg, en jij komt, ik ga hem gebruiken. Of vertrouwen, ik ga de Heer vertrouwen. En de Heer zegt, kom, ik ga dit omkeren. En ik ga het ten goede in je leven gebruiken. En dit gaat de vrucht van gerechtigheid. Dit gaat een vrucht hebben, niet alleen voor hier, maar voor de eeuwigheid. Je ziet, dat is niet dan als de dingen die fout gaan zijn. Het is niet straf. Want al onze straf heeft Jezus op zich genomen. Straf heeft te maken met de verleden. Discipline heeft te maken met de toekomst. Ik denk, jij en ik gaan één dag in de hemel, dan ga je zo blij zijn als je gaat zien de dingen die verkeerd liepen in jouw leven, als je gaat zien waar God je daarvoor heeft behoed. En wat hij heeft gedaan. We gaan zeggen, o Heer, hoe had ik ooit aan u kunnen twijfelen? Maar hoe mooi, hoe geweldig zou het zijn als we nu al in die vrede kunnen leven. Mensen, de wereld, mensen zijn in angst, mensen zijn onzekerheid. En de hele schepping wacht op de openbaring van de Zonen Gods. Die geleid worden door de Geest. Die nu vrede en rust kan geven. Omdat ze hem vertrouwen. Amen? Goed zo, oké. En dan nog meer, we hopen. Hè, het volk dat zijn God kent, in oud-Nederlands zegt hij, die zal kloeke daden doen. Die gaan geweldige daden doen in de eindtijd. Dat geloof ik. Ja? Ik heb. Wat hadden nog vragen over ken uw vijand en geest die lichaam was het, hè? Vorige keer? Toch? Ja. Wat hadden nog vragen? Geen vragen. Oké. Okay. Ik heb. We gaan nog. Oh ja. Ik heb, voordat ik begin, wil ik nog even dit zeggen. We gaan vanavond ook hebben over Gods plan voor de gemeente en de geestelijke strijd van de gemeente in de eindtijd. En volgende keer wil wij ook gaan hebben over hoe Gods plan in vervulling gaat in de tijd waar wij in leven en hoe om voor te bereid te zijn. Ja? Maar ik heb natuurlijk in deze avonden niet tijd op alles, maar ik heb ongeveer anderhalf jaar geleden heb ik een boekje daarover geschreven. En de titel heet De Toekomst. Beangstigend of inspirerend? Ja, en ik heb dit eigenlijk al 25 jaar geleden begonnen te schrijven. En ik heb heel lang heb ik het ook gewoon laten liggen, omdat ik voelde ik moest eerst mijn andere boek schrijven, mijn getuigenisverhaal. En op een gegeven moment voelde ik nu was de tijd. En heb ik gebracht. En voor mij heb ik antwoorden gevonden. Ik kijk hierin naar de geestelijke invloeden die achter de eindtijdspelers staan. Dus de invloed achter Amerika. De invloed achter Rusland. De invloed achter Europa. Achter Israël. Maar ook Gods werk door zijn kerk. Ja, en ik wil even iets verklappen hier. De cover is zo'n zonsondergang of opkomst. En ik zeg met opzet allebei. En het is een foto van een schilderij van mijn vader. En ik ontdekte het weer. Mijn vader heeft het in 1985 gemaakt. En het was altijd, was niet een van zijn mooiste. Maar dat was een wat mij het meest heeft beïndrukt. En ik heb altijd dat. Ik zeg, papa, oh wat mooi. En ik zeg, dan zei ik aan papa, papa, is dat een zonsondergang? Nee, zei mijn papa. Hij zegt, ik verf nooit zonsondergang, alleen zonsopkomst. En dit is de boodschap wat wij bij de Heer moeten zien. Er is hoop. Er is een geweldige werk dat God gaat doen. Ja? Goed, ik heb als je het zou willen hebben, ik heb wat meegebracht. Ik heb ook, als je geen geld meer hebt, kan je dit ook eens €12,50 kost die. Ja, goed. Genoeg gezegd. Zo, ik ga bidden. Hemelse Vader, dank u voor deze avond. Dank u dat wij, zoals we al hebben gezegd, heren, ook vanavond onze oog op u kunnen richten. En heren, help ons om te zien wat u doet. Help ons om uw plannen te erkennen. Ik bid u dat in de naam van Jezus. Amen. Wij zijn begonnen in deze cursus en deze studie. En wij zijn gaan kijken naar helemaal in het begin. Wat is Gods plan met de aarde? Waarom leven of met de mens op de aarde? Waarom zijn we überhaupt hier? En het is een essentiële vraag. Want wat heb je? Wat heb je als je niet weet wat het doel van je bestaan is? Waar moet je voor leven? Het zijn echt dingen die bepalend zijn voor hoe we leven en wat uiteindelijk van ons gaat worden. En of een leven verloren gaat, omdat je je doel niet hebt bereikt. En toen hebben we gezien dat Gods plan was een liefdesrelatie. Dat God maakte de mens als enige van de schepping naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. En het is iets zo wonderbaarlijk. Het is iets zo wonderbaarlijk dat de God der hemel en aarde, die zo groot is, die spreekt en het is. Ja? En dat hij zichzelf wil delen. Dat hij alles wat hij is en wie hij is wil geven en wil delen met een tegenover. Die zoals hij gaat zijn, die zal wel altijd een schepsel blijven. En hij de schepper, hè, laten we duidelijk zijn. Maar dat God hield niets terug. Niets van zichzelf. Hè, dat zien we in de prijs die hij daarvoor betaalde. Dat hij mens werd in Jezus en dat hij stierf aan het kruis. Zo lief heeft God de wereld gehad. Nou, het is... Ik denk, je begrijpt het een klein beetje. We mogen de afgelopen weken mogen we op onze kleindochters passen. En vandaag zei ik nog aan die kleine dochter. Nou, ze begrijpt nog natuurlijk geen woord, maar ze is 10 maanden. Ze gooit Linda haar hoofdje zo tegen me. Ik zeg, weet je wat, Mila? Ik zeg, volgens mij houdt alleen Jezus meer van jou dan ik van jou. Weet je? En dit is, dat is je hart bruisen. Ik weet niet wat om te doen. Je begrijpt dat ding van, hè, je wil ze opvreten. Hè? Je hebt met je eigen kinderen ook gehad. Toen ze groot werd, toen wens je dat je het gedaan had. Hè, toen ze zo de tienerjaren waren. Hè? Maar dat liefde, dat gevoel dat je hebt. Weet je? En dan moet je eens denken hoe God naar jou en mij kijkt. En hoe vaak door de toestanden in de wereld twijfelen we daaraan. Want door die keuze die de mens gemaakt heeft, is het natuurlijk radicaal fout gegaan. En is er ellende. De Heer heeft gezegd, als jullie kiezen voor die leven, zal je sterven. God heeft Adam en Eva gewaarschuwd. Hij waarschuwt jou en mij. Kies je in plaats van te gaan leven voor God, voor jezelf. Kies je ervoor in plaats van te gaan leven voor je geestelijke welzijn, om naar de vlees verzadigd te worden. Kies je om te gaan leven voor tijdelijke in plaats van voor eeuwige rijkdom. Dan ga je sterven. Dan gaan de dingen verloren. Dan gaan dingen kapot. En dat is er gebeurd. Maar dat hield God niet terug van zijn plan. God begon, hij zei aan Adam, ga en vermenigvuldig en vervul de aarde. En God wil dat er zoveel mogelijk mensen deel mag zijn ook van die bruid. Want God is zo groot dat daarom dat de bruid bestaat, alleen samen met al de heiligen, zullen we kunnen vatten, de hoogte, de lengte, de breedte en de diepte van de liefde van Christus. Ja, dat is ook een realiteit. Want je kan op je eigen zijn en je kan God, ja, ik kan wel God. Vele christenen die zijn teleurgesteld in de kerk en ze bedoelen eigenlijk de religieuze systeem. Maar als je ziet wat de gemeente werkelijk, wat Gods plan door de gemeente werkelijk is, is het het mooiste wat er is. Want daar ga je vatten de hoogte, de lengte, de diepte, de breedte van de liefde van Christus. Als de gemeente zo gaat functioneren. Want nou, dan kom ik al ook bij het thema van vanavond. Want Gods antwoord op dat plan. God wist dat de mens dat zou kiezen. En toen zond hij Jezus. En Jezus wist. Nou, mijn tijd komt. Wanneer ik mijzelf geef aan het kruis. En dan moet ik gaan. Maar het is beter voor jullie dat ik heen ga. Want anders kan de Heilige Geest niet komen. En de Heilige Geest is de een die ons tot één lichaam maakt. En dan komt de gemeente, en nou, als je erover nadenkt, over alles wat in de wereld moet gebeuren. We kijken vandaag, hè, en wereldleiders, die zijn bezig en die denken van, oh, wij willen deze wereld een mooiere plaats maken. En zij denken bijvoorbeeld, hè, van, oh, Europa, moeten we voor 2050, moeten we CO2 vrijmaken. Wat een geweldig, ideale plan. Wat zijn we toch goed bezig. En ik praat geen politiek, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar we gaan vanavond zien waar die geest vandaan komt. Maar zo is men bezig. Men meent, dan ben je edel bezig. Zo graag dat er een straat naar me genoemd wordt. En dus nou een hele strijd. Ja, want er zijn veel te veel straten naar mannen vernoemd. Er moet nu naar vrouwen vernoemd worden. Ja, nou, je hebt er veel aan als je dood bent in je straten naar je vernoemd is. Maar goed, laten we daar niet verder op ingaan. Oké. Maar je ziet dus in dit hele gebeuren, wat op aarde gebeurt, de mens die tegen God koos. En uiteindelijk dan God die een man koos, Abraham, die hem wil volgen. Daaruit een familie, daaruit een 12 stammen. Dus, en dan het volk Israël, door wie Jezus zou komen. Waardoor, maar steeds Gods doel, God zocht steeds een instrument waardoor hij de gehele wereld kan bereiken. Niet om te zeggen, zelfs in het Oude Testament was niet om de Joden, oké, alleen de Joden en alle anderen zijn verdoemd en weg. Zelfs daar zie je een Jona die naar Nineveh gaat. Zelfs daar zie je onder Salomo dat ze van overal kwamen om de heerlijkheid Gods te beleven te Jeruzalem. Want het was Gods plan. God houdt van mensen. God houdt van mensen. Weet je, als ik denk aan dat verhaal, ik vind het zo'n mooi verhaal in de Bijbel van die Syrische generaal, die melaats was, hè, maar die dochtertje, die kleine Jodin in zijn huis zat. En hij had alles, hij was rijk, hij was succesvol, hij was populair, hij was machtig, hij was de derde of vierde in het koninkrijk, hij was een machtige generaal, grote overwinningen voor de Syrische leger behaald. Maar dat is één probleem, hij was ziek, hij was melaats. En omdat hij dat besefte, luisterde hij naar dat jonge meisje. Die zegt, ach, was mijn Heer maar in Israël. Want daar is een man God die zou hem genezen. Maar je ziet ook daarin Gods hart. Hoe God door dat meisje zo'n man in de donkere wereld wil bereiken. Dat hij gered mag worden. Ik weet niet of wij beseffen wat God alles over heeft om mensen te redden. Maar zijn plan, Gods plan, toen Jezus ging, je zou denken toen Jezus op aarde kwam, Jezus, waarom schrijf je niet gewoon alleen een paar boeken, maak een paar video's, of sticht een bijbelschool, of een grote conferentie, en dan zo gaan we de wereld bereiken. Nee, wat Jezus deed, is hij investeerde zijn leven en 12 mannen, 12 apostelen, apostolos betekent gezonde zijn. Hè? En hij gaf hun de opdracht. Hij zegt, alle macht in hemel en op aarde is mij gegeven. Ga daarom en maak discipelen. Doop in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar en leer hen alles wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u tot aan de voleinding der aarde. Niet tot 2020 en oh, het laatste jaar. Tot Jezus komt, is hij met ons in deze plan. En zij ging heen. En wat deed zij? Ze ging het evangelie verkondigen. En dan kijk je in Handelingen en je ziet, oh, ze ging overal gemeenten stichten. Dus dan komt de vraag een beetje van, want vandaag, je hoort bij heel veel christenen, ja, is een gemeente wel belangrijk? He, je kan toch wat 2 of 3 zijn, daar is de Heer in ons midden. Dat is een verkeerde interpretatie van die tekst. He, want de Heer is overal, toch? Maar die tekst gaat over zijn gemanifesteerde tegenwoordigheid. Dat heb ik uitgelegd tijdens een van deze avonden ook. Hè? Waar 2 of 3 eenparig iets begeren. Symfonie was een symfonie zijn. Waar wij de ene, waar we vinden, Gods wil vinden. Daar manifesteert God zijn tegenwoordigheid. Daar gaat het om. Maar oké. Maar, en als je nou gaat kijken over wat Jezus zegt in de Bijbel. Jezus noemde gemeente eigenlijk maar 2 keer. 2 bekende gedeelten. Matthäus 16, hè, de verhaal van, hebben we ook al nagekeken, Matthäus 16, de verhaal waar Petrus, eerst zei, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, de een zegt dit, de ander zegt dat. Hij zegt, wie zeg jij? Zeg nou, gij zijt de Christus, zegt Petrus dan. En dan zegt Jezus, op deze, gij zijt Petrus, een stukje van een steen, maar op deze Petra, op de openbaring, dat ik ook de Christ ben, zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Nou, dit moet ons al heel veel moed maken, want je voelt toch, dat zijn tijden waar je denkt, Heere, ga wij de mensen en de wereld rondom ons heen bereiken. Heb je niet zulke tijden? Toen ik uit Zuid-Afrika kwam, mensen in Zuid-Afrika zeiden, oh, ga niet naar Holland. En zeggen, die Hollanders die willen niks meer van God horen. Dat zei men aan mij. Weet je, en uiteindelijk kwam ik hier, eerste jaar, en God leidde mij toen, oh, ik denk, gelukkig, hij leidde mij over de grens naar Duitsland. En dan kan ik die Duitsers. Maar ik heb ontdekt, die zijn niet veel anders. De Nederlanders wil nog tenminste met je praten, hè? Maar de Duitsers, dit is een privaatzaken, hè, ik glaub. Weet je? En dus ik denk in onze stad, in Noord-Holland, een stad van 55.000 inwoners, er is na de oorlog, was er 1 vrije gemeente, en evangelisch, wat je evangelische, en die heeft in 40 jaar geen 40 leden gekregen. Weet je, goed, daar is toen nog een Rusland-Baptisten gekomen, maar allemaal kleine. En dan begin je daar, en dan denk je, hè, er is nog steeds, je bent sowieso een vreemd vogel. Toen God ons liep, 20 jaar geleden of 20, om die gemeente te stichten, sowieso een vreemd, hoe gaan we dit doen? Maar als God riep, als God gaat doen, dan gaan er mooie dingen gebeuren. En waarom? Om ons? Nee, om iedereen die verloren is, die God wil bereiken. Weet je, de Duitsers zijn heel extreem in het ding van, oh, dat is een secte. En het moet, Nederlands kun je nog mee praten, dat zeg ik al. Maar dan moet je eens nadenken, blijf maar bij het oude altijd, hè. Duitsers houden niet van verandering. Dat is een sterke, dat ze van grondlichkeit, maar dus ook niet open voor verandering. Maar dan moet je denken, dus wij begonnen, die secte daar op de boerderij. En God heeft al door lofprijs, en heb ik ook al eens verteld, en we concerten en dan daarbij evangelisatiediensten mogen houden, in Noord-Holland, waar 500-600 man op afkwamen. Omdat God harten opent. En toen zei ik aan de mensen, wij zijn nu op zoek naar een nieuw gebouw weer. Hè? Waar we dan zeg maar tot 500 zo kunnen groeien. Maar ik zeg aan die mensen, ja, als dat zou gebeuren, zeg maar we worden 500. Dan zou ze denken, oh, de nieuwe Jeruzalem is naar Noord-Holland gekomen. Maar waar hebben we over? 1% van Noord-Holland. Waar hebben we over? Mensen, het is niks. Ja, dat is niet niks. We zijn dankbaar voor iedere ziel. De hemel viert. Maar God wil mensen bereiken. En ik wil dat we vanavond iets beseffen hoe belangrijk de gemeente voor God is. En de gemeente is voor God niet een religieuze organisatie. Want wij hebben een probleem. Hoe wij over de gemeente denken. Als wij de gemeente gaan begrijpen zoals God die begrijpen, dan het is iets waar ik mijn hele leven voor wil neerleggen. Dat die er mag komen op iedere plaats. Ja, Jezus noemde het, hij noemde dat, hij zegt hier zal ik mijn gemeente opbouwen. En daar bedoelt hij natuurlijk de universele gemeente. Over alle tijden. Maar dan heb je in Matthäus 18, heb je de tekst waar Jezus zegt, indien uw broeder zondig, ga iemand, neem iemand mee. Hè? Ik zal het even lezen. Matthäus 18. Matthäus 18. Goed, hij zegt, ga dan, vers 16.